Eerste brief aan Linda uit Beersel. De Blinkertaanzee, 15 mei 2025. Beste Linda, een tijdje terug, in die donkere openingsdagen van een nieuw kalenderjaar, wanneer je om 6 uur al het gevallen doek van de nacht bemerkt, zat ik aan mijn studeertafel thuis, de Leuvense werkdag van me af te schudden. In afwachting van de thuiskomst van mijn echtgenoot, die voor zijn drukke job pendelt naar het verre West-Vlaanderen, nam ik ter ontspanning het verlangen naar zee erbij. Het zou best kunnen dat je bekend bent met dit recent verschenen boek. Een knap overzichtswerk van bouwen aan onze Noordzeekust. De auteur, Jeroen Cornelie, schetst een treffend herkenbaar verhaal over hoe wij Belgen daar de voorbije 200 jaar collectief vakantie hebben gehouden. Die bewuste januariavond had ik me voorgenomen om grondiger te focussen op al de illustraties van Nieuwpoortbad. We kennen elkaar hoegenaamd niet, en daarom voel ik me verplicht om in deze brief al meteen van wal te steken met een ontboezeming. Nieuwpoort zit in het diepst van mijn hart. Net zozeer als ik vertrouwd ben met de ziel van deze unieke plek, heeft zij me bepaald. Bij een eerdere lectuur van Cornelis' lijvige studie, met name toen het boek pas verschenen was vorig jaar, was mijn aandacht alleens compleet blijven steken in een pagina grote illustratie bij het onderdeeltje Verkaveld uitzicht op zee. Mocht je de publicatie toevallig ergens in de buurt hebben liggen, neem pagina 257 er dan even bij. Je vindt er een quasi-vierkante, perfect gekadreerde en behoorlijk adembenemende zwart-witluchtopname van kort voor de Eerste Wereldoorlog. Je maakt van op voor die tijd relatief grote hoogte door René Desclée. Als kunsthistorica trok het beeld meteen mijn aandacht, omdat het me terug naar mijn studententijd in de vroege jaren 90 katapulteerde. Gretig verslond ik toen een aantal fototheoretische meesterwerken, waaronder L'acte photographique uit 1990 van Philippe Dubois. Deze professor aan de Universiteit van Luik was gespecialiseerd in fotografie en film. Beeldmedia die Vlaamse kunstgeschiedenisdocenten tot aan het einde van de afgelopen eeuw nog categoriek afwezen als niet behorend tot het artistieke domein. Maar Dubois daarentegen erkende dieperliggende verbanden tussen de zogenaamde hoge en lagere kunstvormen. Van zijn boek leerde ik hoe een avant-garde kunstenaar als Casimir Malevich uit luchtfoto's de basiscomponenten van zijn innovatieve geometrische schilderkunst destilleerde. Wij bewonderen het Russische suprematisme vandaag inderdaad, omdat het mede grondslagen legde van onze moderne opvatting over ruimte. Abstracte plastische begrippen als suspensie, zweven, dwalen of dwarrelen hebben zich onder meer dankzij werken als Malevich's suprematistische compositie Vliegtuigvliegend uit 1915 in ons collectieve geheugen kunnen nestelen. De eerste piloten zagen de wereld helemaal anders dan tot dan toe bekend was. Dat heeft iets teweeggebracht. De werkelijke maatschappelijke impact van die vogelperspectieven valt nauwelijks te vatten. Wat dat bovenaanzicht van Nieuwpoortbad uit 1911 voor mij nogmaals op scherp zette, is de nieuwe laag van verbeelding die zulke foto's toevoegde in de hoofden van mensen uit die tijd. Vanuit de lucht ziet dit kustlandschap eruit als een moeilijk te identificeren vlakke configuratie die we moeten interpreteren. Beeldvoorstellingen snijden altijd een stukje uit de realiteit. Maar omdat kunstenaars ons sinds de Renaissance schilderijen hebben voorgeschoteld die opgebouwd zijn vanuit de horizontale perspectiefwetten, was de mens in de laatste eeuw van het voorbije millennium minder goed voorbereid om weg te weten met dit nieuwe type van verticaal fotografisch kadreren. Zwevend boven de branding ziet het zich voor jou uitstrekkende onderliggende landschap er compleet vervormd uit. In een opname als die van Desclée valt horizon nog diepte te bespeuren. Daardoor ben je in eerste instantie geneigd om het beeldveld van onder naar boven te scannen en weer terug. Zo valt het op dat de in werkelijkheid immense watermassa van de Noordzee hier gereduceerd is tot een nauwe horizontale strook onderaan. Bovenaan merk je een ongeveer even smal gebied, bestaande uit geometrische vormen die je al gauw kan lezen als woningen, vruchtbare akkers en een bosrand. Ook daar is het alsof je de eindeloze landmassa, waarmee dit stukje grond verder verbonden is en waarvan je rationeel genomen weet dat ze Eurazië heet, uit je gedachten kan wissen. Alles lijkt zich af te gaan spelen binnen dit kader. Vreemd genoeg wekt deze oneigenlijke manier van begrenzing de indruk dat je zo het geheel beter kan overzien. Op 2/3 hoog in het beeld, ongeveer op de horizontale lijn van wat men in het fotografische vakjargon de gulden snede heet, herken je een witte duinenpartij. Zodra je die in kaart hebt, steekt ze plots schril af tegen het strakke raster van rechtgetrokken straten met huizen dat vertrekt van de met zand overwaaide strook stenen die je herkent als de zeedijk. De zone tussen dit ontluikende dambordpatroon en de mooi in percelen verdeelde landbouwgronden bovenaan de foto vertoont zich zo aan ons als een onbeschreven blad. Zichtbaar hobbelig en knobbelig, schreeuwt het om meer aandacht. Of ja, laat het ons maar zo stellen, een plan van aanpak. Onze imaginaire compartimentering van de uitgestrekte linkeroever van de ijzer draagt zo bij tot het ontstaan van een drang om erop te gaan ingrijpen. Het dominante gevoel zegt dat de oprukkende structurering van de horizontale rafelranden van het beeldveld verder moeten doorzetten naar het middendeel toe, als een olievlek die uitdijt. Orde moet plaatsmaken voor waar nu nog slechts zanderige leegte te ontwaren valt. Of noem het gerust een immense zandbak, waar sommige speculanten weldra vrij spel over zouden gaan krijgen. Van links naar rechts zien we, te vertrekken vanaf de Villa Crombez, het centrale stuk van de dijk, tot daar waar vandaag de appartementsblok Casino staat. Het oorlogsgeweld zal kort nadien dit aanzicht integraal vernietigen. Maar de bouwstenen voor de drastische manier waarop 20e-eeuws asfalt in rechte hoeken de glooiende duinen verwoest heeft, zijn hier al duidelijk te herkennen. Die eerste keer had ik al gemerkt dat langdurig staren naar deze voor die tijd onwezenlijke fotografische opname innerlijke, nogal Proustiaanse sensaties in mij deed opborrelen, waar ik doorgaans niet makkelijk toegang toe kan krijgen. Je moet weten, beste Linda, dat de rechterzijde van de foto afgesneden is ongeveer ter hoogte van de plaats waar mijn grootouders aan moederskant in 1968 een statige villa in de duinen bouwde. Dat was 1 jaar voor mijn geboorte. Daarom natuurlijk is Nieuwpoortbad een plek die ik binnenstebuiten ken. Dermate zelfs dat ik vandaag nog steeds een weddenschap zou durven afsluiten met volgende inzet. De blinddoekt en louter op de tast mijn weg vinden tussen punt A en punt B. Terwijl ik zo, behoorlijk versuft, was blijven steken in dit ene beeld, voelde ik me helemaal daar. Ik zweefde mee met de avontuurlijk aangelegde fotograaf, hoog boven dat toen nog grotendeels ongerepte stukje Vlaanderen, dat tot in de 12e eeuw deel had uitgemaakt van het vissersdorp Zandhoofd. Verbluft had ik zitten staren naar de immense schoonheid van zand en bos, waaroverheen ik als in een droom het intussen volledig voltooide raster aan straten zag nederdalen als ontoonbare sneeuwslierten. Die overweldigende emotie katapulteerde me terug naar de bedwelmende geur van de kenmerkende begroeiing van onze Noordzeeduinen tijdens een hete julimaand in mijn late kinderjaren. Ik hoorde weer het vertrouwde ruisen van de witte populierenbladeren in een zachte zeebries. Scherp zag ik voor me de ontelbare konijnen die onze hond opjaagde, 's nachts bij het volle maanlicht, in het enorme stuk braakland vlak bij de geul dat we Konijnenland noemden, ongeveer ter hoogte van waar nu het Fabreplein is. Het getjirp van de vogels die nest hielden in het duistere struikgewas van onze zomertuin. De mulle, warme, hard tegenwringende gele rondmassa onder mijn blote voeten wanneer ik over de prikkeldraad klom en het stuk zandberg ging afrollen op het toen nog onbebouwde perceel naast ons huis. Dat alles keerde terug bij het turen naar dit al te goddelijke perspectief, aangereikt door die ene bewuste foto, alsof eensklaps uit het niets een deksel van een doos afsloeg. Ging jij als kind wel eens met vakantie naar de Belgische kust? Als dat zo is, herinner je je dan de plekken waar tijdens het spelen de mysterieuze sfeer van de duinen nog tastbaar was? Of kom je er helemaal niet meer, zoals mijn goede vriendin Kaatje, die haar hele jeugd in Nieuwpoort spendeerde, maar al jaren resoluut weigert er nog heen te trekken, uit vrees om haar intacte herinnering te laten bezoedelen? Ik begrijp haar. Want ook mij is het overkomen. De schok over de schaal van transformatie, van zand en groen naar gewapend beton, tast onomkeerbaar je geest aan. Nadien blijft er niet veel anders over dan het een plaats zien te geven in je bestaan, dat onherroepelijk doorwaast. Ondertussen is het behelpen. Vandaag kan ik in Nieuwpoortbad met dat speciale duingevoel nog maar heel moeilijk connecteren. Om werkelijk iets van de wijsheid van weleer terug te vinden, moet je al naar Bredeun trekken. Daar zijn er nog steile zandhellingen om af te rennen tot je niet anders meer kan dan je te laten vallen en verder te tuimelen tot in de diepste dalen. Je vindt er de meest magische bloemen en vlinders. Soms schiet er plots een wilde vogel uit een bosje die je verrot doet schrikken. Zowat een jaar terug, vroeg in 2024, ben ik begonnen met een experimenteel artistiek project dat aanknoping zoekt bij het weinige dat ons nog rest aan wilde natuur in de onmiddellijke omgeving van de Simliduinen. Het nam een symbolische start met het plukken van veldbloemen aan de Kromme Hoek. Want vorig jaar in de lente maaide men het veldje nog niet op deze iconische plek, waar tot 18 oktober 1914 de vierboete van Nieuwpoort stond. Het perkje was een nogal over het hoofd gezien stukje erfgoed, en wat was ik daar gelukkig om. Met de bloemen die ik er plukte, nam een reeks fotogrammen op A2 formaat getiteld Famous Angels Never een vliegende start. Maar deze week, dus ongeveer een jaar later, heb ik tot mijn grote ontzetting moeten vaststellen dat er zelfs hier nu keurig gemaaid gras is aangebracht. Er staat weliswaar een knullig bord met duiding voor toeristen bij, maar in feite zullen er binnenkort gewoon wagens parkeren op de grondvesten van de oude vuurtoren. Tijdens blitse evenementen voor de zeilclub die hier gehuisvest is, genre Captains of Industry feestjes en dergelijke meer. Zelfs dit uithoekje is nu ook naar de Wuppe, zoals de West-Vlamingen het zeggen in hun sappige streektaal. Na hard zoeken vond ik een paar dagen geleden, vlak naast de, als je het mij vraagt, nihilistische artistieke installatie Le vent souffle où il veut uit 2009 van de Franse kunstenaar Daniel Buren nog een intacte rand van het gazon. Het betreft een steil afhellend en daarom slordig lui gemaaid stuk. Ik plukte er stinkende ballotten, gewone rolklaver, pijlkruidkers, avondkoekoeksbloem, wilde reseda en een paar verdwaalde klaprozen. Daarmee besloot ik het eerste experiment met verse veldbloemen van dit jaar te wagen. Helaas, het klonk allemaal veelbelovend, maar de blauwdruk valt dof uit. Was ik te zeer afgeleid door een kletsgrage voorbijgangster die mijn aandacht kwam opeisen en waardoor ik het beeld liet overbelichten? Of waren de planten gewoon minder sappig en dus minder krachtig dan vorig jaar door de aanhoudende droogte van dit voorjaar? Vorig jaar in de lente had ik echt meer geluk. Toen namen we zelfs schitterende veldbloemen van aan de Kromme Hoek mee op reis naar Engeland met onze zeilboot. Ik maakte er blauwdrukken mee in mijn varende doken. Maar dat is een verhaal dat ik voor een volgende gelegenheid ga moeten bewaren. Vervolgens heb ik, tot laat in de milde herfst van 2024, op de vele Nieuwpoortse wegbermen gezocht naar lokale planten, die ik inventariseerde in een schrift, nadat ik ze had geïdentificeerd met behulp van een handige app. Maar wat niet beschermd en niet toxisch was, plukte ik behoedzaam kleine beetjes die ik meenam naar huis. In mijn kelder beschik ik over een geriefelijk ingerichte donkere kamer, aangesloten op een regenput en waarin ik uitsluitend duurzaam te werk ga. Ik heb plantaardige emulsies gemaakt, bijvoorbeeld met Seraket, deze pioniersplant die welig groeit aan het Noordzeestrand, ter hoogte van het weerstandsnest Walderzee uit de Tweede Wereldoorlog. Zo tint ik mijn blauwdrukken op ecologische wijze. Ook kokardebloem probeerde ik uit om blauwdrukken te tinten. Geplukt aan de toen nog verwaarloosde hoge bermstrook, waar de Albert Eenlaan zich even uitsplitst ter hoogte van de Witte Laan. Maar die zone blijkt vandaag nu eveneens afgetopt en heraangelegd met oersaaie helmgrassprieten. Het voelt echt alsof een onzichtbare bulldozer hem op de hielen zit, Linda. Waar ga ik in de omgeving nu in godsnaam nog inheemse planten vinden om mijn blauwdrukken mee te tinten? Zal ik deze zomer en najaar moeten werken, zoals ik het in de winter deed, toen de natuur insliep? Ook dan heb ik mijn experimenten verder gezet met gedroogde planten, die ik aan zee weliswaar dus niet gevonden heb, maar die er hadden kunnen staan omdat ze er ooit geweest zijn. Aangezien het naar jou verwijst, vertel ik je graag iets over het tintproces met lindenbloesem. Tonen met tilia valt heel moeilijk te controleren. Bovendien levert het een nogal doffe, donkerbruine kleur op. Daar ik wat teleurgesteld was over het resultaat, besloot ik dat er niets te verliezen viel en smeet ik het vel papier in een bloedbad van make-up. Ik kan het niet anders dan zo omschrijven. Een emulsie van make-up oogt als een pot akelig dierenbloed en je moet je over een zekere walging heen zetten om je handen erin te steken bij het draaien en keren van de prins. Voor het slapengaan besloot ik om hem in het bad te laten liggen. Maar wat ik niet had voorzien, was dat mijn slaap er zodanig onrustig van werd, dat ik zelfs in het holst van de nacht de trap ben afgedaald om een kijkje te gaan nemen. Zoals een jonge moeder slaapdronken naar de wieg van haar pasgeboren kindje strompelt om te checken of het nog wel ademt. Bij het ontwaken bracht het krieken van de dag een prachtig, diep vuurrood resultaat. Het was bijna niet te geloven, zo adembenemend mooi. Ik dacht dat kunst vandaag niet meer over schoonheid kon gaan, maar ik vrees dat ik mijn mening zal moeten herzien. Deze weke beelden, gefixeerd op papier dat compleet wak moet gemaakt zijn, alvorens het achteraf weer uitdroogt, vragen erom dat we onze artistieke smaak aanpassen. Ze smeken om een esthetica van het weerloze, ter vervanging van onze geperverteerde hang naar het sublieme. Ik had echt een klik met de planten waarmee ik gewerkt heb. Ze waren gul. Ze gaven me resultaten als donkerpaars, mosgroen, mistgrijs, appelblauw zeegroen of diepzwart. Kleuren waarvan ik dacht dat het onmogelijk was om ze op niet-chemische manier te produceren. Ze leken dat gewoon enthousiast vanzelf te doen, alsof ze me een geheimpje prijsgaven dat ik van hen mocht ontdekken. Ik heb alles minutieus genoteerd in mijn werkschrift en ook op de achterzijde van elke print, opdat eenieder die wil er ook zelf mee aan de slag kan gaan en zodanig dat deze empirisch verworven kennis niet meer verloren zal gaan. Want echt, ik dien het proces enkel te faciliteren en heel soms een beetje bij te sturen. Het was evenzeer een plezier als een eer om deze planten als bondgenoot te hebben. Het bevrijdde me van de verlammende gedachte die vele potentiële makers van kunst in de weg zit. De hardnekkige misvatting dat je iets geniaals moet doen om het boeiend te maken. Creatie werd zo een aangenaam spel in plaats van een onmogelijk existentieel gevecht. Je merkt het. Het ziet er naar uit dat mijn in het ongewisse zijn over jouw bestaan me geïnspireerd heeft om ook in mijn experimentele artistieke methodes de kaart van het niet weten te omarmen. Vermoedelijk is het daarom dat ik zonder aarzeling en, toegegeven, iets wat onbesuisd ja geantwoord heb toen de directrice van het Koningin Elisabeth Instituut te Oost-Duinkerke, Sabine de Brabant, me uitnodigde om een tentoonstelling te maken in dit unieke revalidatieziekenhuis aan zee. Het Kei is een bijzondere plek met een eigen aura, waar je het geheim van de duinen nog sterk voelt. Het gracieuze gebouw laat zich ontdekken als een eiland van sereniteit. Wist je dat het zelfs leegstaand en stoïcijns de Tweede Wereldoorlog doorstaan heeft? Wanneer ik geniet van een koffietje in de Art Deco cafetaria op de vijfde verdieping, voel ik me meevarend op een schip dat in staat is om het hele achterliggende continent achter zich aan te slepen. Maar het Kei laat zich ook ontdekken als een iets wat bizarre observatiepost, want het is behoorlijk omsingeld geraakt door nieuwere flatgebouwen. Die zijn de laatste decennia als paddenstoelen uit de grond geschoten. Ze geven me bijna het gevoel dat ze er door buitenaardse wezens neergetoverd zijn. Las je ooit De Torens van Februari, dat beklijvende tijdreisavontuur van Tonke Dracht? Soms voel ik me als een inwoner van Nymphea, het parallele universum bij de zee dat zij beschrijft. Uit monden van het hoofdpersonage, een bezoeker aan die wereld die afwisselend Tom of Tim heet, leer je dat de bewoners van Nymphea nog raar opkijken van hoogbouw of parkeergarages in de duinen en ze slechts als schijnmaterie beschouwen. In de Nymphaeaanse realiteit, die zich in een ander temporeel segment situeert dat maar zelden matcht met het onze, gelooft men ook dat er ergens een engelland bestaat, met twee ellen weliswaar, en dat het vandaar is dat vreemde wezens als Tom slash Tim Nymphaea kunnen bereiken. Daar weet ik uiteraard helemaal niets over. Wij kennen enkel het Engeland met één L, dat zich net aan de overzijde van het kanaal bevindt. Het kei kijkt er bij wijze van spreken mooi op uit. Alleen is het net te ver om het met het blote oog te kunnen zien. Daarvoor moet je al tot in Wissant afzakken. Maar ik beken dat dit gegeven me intrigeerde en dat ik best vaak op het strand daar voor het ziekenhuis heb rondgehangen, op alle mogelijke uren van dag of nacht en in eender welke maand, ook in februari. Want het is tenslotte op precies zo'n soort van strand dat Tom slash Tim aanspoelt op 30 februari 1964 en er vervolgens het gevaarlijke pad ontdekt. Ik beelde me in hoe zulk aankomen vanuit de zee in een onbekend duinachtig land met eigenaardige flatgebouwen zou voelen. Speciaal voor deze expo maakte ik daarom een foto op het strand aan de voet van de kliniek, bij laagtij. Het beeld richt de blik naar de Noordzee, vanuit een licht kikvorsperspectief. Vooraan in het zand zie je eerst een vreemde pootafdruk, als was die van een voorhistorisch dier. Centraal staat een bosje zeeraket dat bezig is om zich als een zwangere buik aan de rand van de vloedlijn te ontpoppen. In de verte tenslotte komen twee zeilboten het havenhoofd van Nieuwpoort aanvaren, uit de richting van Engeland. Een eerste set van 16 getinte blauwdrukken, gemaakt op basis van een negatief van deze foto, is af. En je zal ze binnenkort kunnen observeren in de ambulante gang van het kei. Ze dragen de titel En attendant. Dat heeft alles te maken met de replica's van oude postkaarten met afbeeldingen van de duinen tussen Kokzijde en Nieuwpoort, die deze prins zullen begeleiden. Samen in een strak, monumentaal rasterpatroon met magneten vastgehecht aan een speciaal hiertoe voorziene wand, bieden de kaarten een schilderachtige inkijk in hoe de omgeving van het revalidatieziekenhuis aan zee er vroeger uitzag. Terwijl je met deze replica's mee terugreist in de tijd, kan je ook een reeksem kleine berichtjes lezen die mensen vroeger aan elkaar verstuurd hebben. Wij zouden daar nu WhatsApp voor gebruiken of een sms'je sturen. Het is ontroerend om te lezen hoe vaak deze lieve boodschappen te maken hebben met mensen die elkaar opwachten of die er naar verlangen elkaar weer te zien. De meest treffende kaart toont een zorgeloze matroos die liggend in de ongerepte duinen een praatje maakt met een garnaalvisser die wacht op het juiste tij, terwijl zijn paard rustig graast in de duinen. Zelf, moet ik toegeven, heb ik engelengeduld aan de dag moeten leggen om ze allemaal te kunnen verzamelen. Maar het is meer dan de moeite waard geweest. De kaarten tonen eveneens hoezeer land en zee verbonden zijn met elkaar, met de vaarwil van Nieuwpoort als poëtische passageplek. Maar er zijn ook meer politieke lezingen van het geheel mogelijk. Zo is er een kaart waarin een vakantieganger de spot drijft met wat hij de indigene bevolking van Oost-Duinkerke noemt. U voelt hier een spanningsveld ontstaan tussen vakantiegangers en locals, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een sociaal-economische shift weg van een visserij- en landbouwcultuur naar een leven van toerisme. Dramatisch zijn de kaarten van het in de Eerste Wereldoorlog totaal vernietigde triangulaire bos. Een paradijselijke begroeiing die zich uitstrekte van Kokzijde tot Nieuwpoort en misschien wel de eerste gedocumenteerde ecocide ooit was. Kort na de oorlog bestond er zelfs een waar ramptoerisme rond dit verkoolde bos. Ik vond er een treffend spoor van in de vorm van een verzonde postkaart waarin een zekere M.A. meldt dat ze dit landschap, paysage, staat er in het Frans, gezien hebben vanuit de tram. In hun vorm van replica's heb ik aan de tentoongestelde postkaarten allemaal hetzelfde formaat gegeven. Dankzij hun onderlinge kleurrijke dialoog ontstaat zo een volkomen nieuw autonoom kunstwerk. Soms zal je eenzelfde postkaart in een kleine variant aantreffen, wat het onheimelijke gevoel versterkt dat ze sozies van elkaar zouden kunnen zijn. Deze compositie, waarin elk element in harmonisch evenwicht is met het andere, leek me gepast voor de kliniek, waarin elke patiënt een gelijkwaardige behandeling en kans op revalidatie krijgt. Dat zorgende aspect, centraal binnen de aanpak van het kei, sprak me enorm aan in relatie tot het inrichten van de expositie. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met het curatorschap van tentoonstellingen op uiteenlopende locaties, zowel in als buiten het dominante kunstcircuit. Tentoonstellingen maken is een métier dat recent sterk geëvolueerd is in de richting van het cultiveren van een sterrenstatus voor de curator als speelfiguur binnen het establishment van de internationale beeldende kunstscène. Curatoren hebben de touwtjes in handen. Zij selecteren en bepalen welke kunstenaar mag meedoen aan pakweg een belangrijke biennale. Ze verdelen en heersen in de kunstwereld en kunnen broze artistieke carrières helpen maken of breken. In tegenstelling tot dit hiërarchische model van werken, wens ik een verbindende tentoonstellingspraktijk te ontwikkelen. Het Latijnse cura betekent letterlijk zorg. En attendant wil bijdragen aan het ontdekken hoe een tentoonstelling kan helpen in het goed zorgen voor elkaar. Het is een procesmatig en onderzoekend project dat samen met zijn publiek mensen reflecteren over essentiële vragen als genezing of herstel. Zo komt de aandacht te vallen evenzeer op het gebouw, een stabiele baken van menselijke warmte, als op de personen die er werken en die, samen met de mantelzorgers en andere naasten, permanent zorg dragen voor wie er verblijft. In de cafetaria zal je een sequens van dia's uit de oude doos geprojecteerd zien. Mijn onkel Luc was tussen 1966 en 1998 onze trouwe familiefotograaf. Altijd op post met zijn camera en steeds bereid om van iedereen kiekjes te schieten wanneer we weer eens samenkwamen in het geliefde huis midden in de duinen. Ik heb ervoor gekozen om deze diachrone sequens samen te presenteren met de Super 8 film die mijn vader, ook een Luc, maakte van slechts één zomer in diezelfde vakantievilla, namelijk de zomer van 1971. Deze found footage impliceert onze familie in de destructie van wat mij betreft het mooiste duinengebied op aarde. En attendant, je had zo'n dialoog aan over aantasting en trauma, maar ook over duurzaam herstel. Ik trek die gedachte verder door naar de artistieke beeldmedia zelf. Het project trekt een streep onder het vervuilende karakter van fotografie. Industrieel ontwikkelde filmrol is enkel aanwezig in de vorm van gevonden beelden. Als maker van nieuwe werken ruk ik me los van het gebruik van chemicaliën en werk ik uitsluitend ecologisch of met gerecycleerde materialen. Gisteren en eergisteren, op 13 en 14 mei, na het al beschreven mislukte experiment met de planten uit de slecht gemaaide en verwaarloosde steile berm aan de Kromme Hoek, probeerde ik het opnieuw. Met klaprozen gevonden op de hoek van de Albert Eenlaan en de Kolonel Danenlaan, vlak aan het kei. Vorig jaar stond de hele kliniek overvloedig omringd door klaprozen. Nu staat er zo goed als niets. Ik combineerde het boeketje met moeizaam gevonden babytwijgjes zeeraket. Ik was blij om te zien dat de zeeraket toch terug aan het schieten is, want in maart en april was ik ook al komen kijken. Toen stond er nog niets van zeeraket op het strand en ik maakte me al wat zorgen. Benieuwd hoe de zeeraket eraan toe zal zijn deze zomer. Hopelijk wordt die niet al te heet, want met de droogte die we nu al hebben, ziet het er niet zo goed uit voor de maanden juli en augustus, als je het mij vraagt. Maar ik dwaal af. En wat ik jou wil vertellen, is dat ik er dus gisteren en eergisteren in geslaagd ben om twee blauwdrukken te realiseren op het strand voor het kei. Ik maakte ze op handgeschept Japans tattoepapier, met al de rond de kliniek verzamelde planteningrediënten. Ik heb de beide vellen daar belicht en vervolgens een eerste keer gespoeld in de zeebranding. Dat gaf geweldig resultaat. Toen het zeewater het papier nat maakte, zag dit eruit als aan elkaar klittende zachte zwachtels. Bij het verder naspoelen, buiten aan het atelier van het ziekenhuis, dacht ik echt dat het papier helemaal uit elkaar zou gaan vallen. Maar dat deed het uiteindelijk niet. Integendeel, het hield, verbazingwekkend, toch stand in het bad. En ik kon het er heel voorzichtig weer uithalen met behulp van een plank. Na een nachtje drogen op een soepel rek, dat ik dik belegde met zachte compressen uit het ziekenhuis en dat ik installeerde in mijn voor de gelegenheid ingerichte hospitaaldoka, noem het gerust een intensive care unit voor experimentele blauwdrukken, bleek het tattoepapier het hele proces overleefd te hebben en gaf het schitterende, diepblauw geschakeerde patroon. Ik gaf aan deze fotogrammen van Zeeraket de titel De Weerlozen, omdat ze eerst zo zwak leken te zijn en niet bestand tegen het genadeloze beuken van de zeegolven, maar het uiteindelijk toch gehaald hebben. Mocht je de expo komen bezoeken, zal je merken dat er ook nog ander werk te zien is, waaronder traag tot stand gekomen olieverfschilderijen en voor de zeebermduinen op het strand verzamelde brokstukken. Wanneer je door mijn werk zal dwalen, zal je vaststellen dat de beelden andere invalshoeken nemen dan het verticale hoogteperspectief van René Desclée. Voor de strandfoto, die het moederbeeld is van de getinte blauwdrukkensequence En attendant, bijvoorbeeld, lag ik lang uit, plat op mijn rug in het zand, met kop en al, om met mijn camera een zo laag bij de grond mogelijke benadering te hebben. Dat geldt evenzeer voor PNN. Het is de naam van een zwart-wit fotografische portfolio, alsook van een bijhorend krantje. Beide gedrukt met gerecupereerde inkten op gerecycleerd papier. De portfolio bevindt zich in een vitrinekast aan de ingang van de cafetaria. Samen met nog wat ander, kleiner artistiek en contextualiserend materiaal dat ik daar exposeer. De brochure PNN mag je als bezoeker gratis mee naar huis nemen. Nu beeld ik me plots in dat jij sterk bent in wiskunde en meteen doorhebt dat deze titel gebaseerd is op een formule voor kansberekening, PXY. Het binnenwerk bestaat uit 6 foto's die ik al varend maakte van op een boot, drijvend op het klotsende water van de zee. Ook hier was het mijn bedoeling om fotografie anders in te zetten en samen met de waterdieren het land te observeren. Voor mij is dat heel normaal, want ik zeil al sinds de leeftijd van 12 jaar voor de kust van Nieuwpoort en Lombardzijde. Ook dit zicht staat op mijn netvlies gebrand. Zozeer zelfs dat ik er moeite mee heb om te beseffen dat de meeste residenten van de dijk alleen het omgekeerde, eindeloos boeiende uitzicht op zee kennen. Staan ze er soms bij stil hoe saai het is om van op het water naar hun chique doeningen te staren? De skyline van Nieuwpoort is de laatste tijd drastisch verder getransformeerd. Weldra zal het volbracht zijn. Er komt een residentie met 110 nieuwbouwappartementen, one each, die bijna allemaal boven de Sint-Bernarduskerk zullen uittorenen. Geen flauw benul wat onze lieve Heer daarvan denkt. Dat lijkt ook werkelijk niemand te kunnen boeien. Er zal dan voor de waterwezens geen enkele vrije doorkijk meer over zijn van op zee naar het hinterland toe. Om met een meer positieve noot af te sluiten, verklap ik je graag het bestaan van een plekje van waar je aan het zicht op het volgebouwde Nieuwpoortbad nog kan ontsnappen. Bij laag tij aan het uiteinde van Ponton A in de oude jachthaven. Misschien komen we elkaar daar ooit eens tegen, want af en toe kan je me er wel aantreffen. Alleen kan ik jou nooit zeggen wanneer precies, want enkel de efemeriden beslissen daarover. Inderdaad, Linda. Terwijl uitsluitend de schikgodinnen weten of we elkaar ooit zullen ontmoeten, blijven wij blind varen in dat verband. Het zou fijn zijn om jou te leren kennen, denk ik soms. Ofschoon dat uiteraard helemaal niet zeker is. Maar je deelt jouw voornaam met een van mijn heldinnen aller tijden, de grote Linda Nochlin. En daarom ben ik optimistisch. In 1971 deed zij de wereld stilstaan bij een kunsthistorische vraag die insloeg als een bom. Hoe komt het toch dat er in de westerse traditie geen grote vrouwelijke kunstenaars zijn geweest? Ik ben oprecht benieuwd waar jij je mee bezighoudt in het leven. We zullen wel zien of onze paden alsnog gaan kruisen. In de tussentijd weet ik al dit. Het verhaal dat ik aan jou uit de doeken te doen heb, is niet ten einde. Voor vandaag sluit ik af met de prachtige woorden van Lucebert. Alles van waarde is weerloos. De zo goed als met de grond gelijkgemaakte Nieuwpoortse hoge duinen zijn hier de levende illustratie van. Oh. Nu bedenk ik me nog dat ik je helemaal niets verteld heb over die winteravond in januari van 2025, waarmee ik deze brief begon. Wat er gebeurde toen, hè, toen ik dus het verlangen naar zee voor een tweede keer doorploeterde, is voer voor een volgend schrijven. Ik beloof je dat het er snel aankomt. Groet, Hilde.